Nou, zoals ik al zei, wil ik met jullie vanavond afdalen naar het huis van de pottenbakker. En eigenlijk wil ik in verband hiermee, wil ik twee vragen gaan bekijken vanuit de schrift. En dat zijn de volgende twee vragen. Deze vragen staan centraal en vanuit de schrift gaan we kijken of we daar antwoorden op kunnen vinden. Ten eerste vraag 1, wat waar is het huis van de pottenbakker? En als tweede vraag gaan we bekijken, wie moet er dan afdalen naar het huis van de pottenbakker? Nou, dat gaan we doen vanuit de schrift. Vraag 1, daar zijn we niet zo lang mee bezig. De nadruk ligt vanavond meer op vraag 2. Maar zullen we eerst bidden met elkaar, deze avond beginnen? Vader, dank u wel voor deze avond, dank u wel voor dit moment. Dank u wel, Vader, dat u inderdaad de grote pottenbakker bent. En u heeft alles in uw hand. U bent zorgvuldig en steeds op het juiste moment uw plan aan het uitwerken, uw plan van tijdperken. Waarin zoveel dingen gebeuren. Waarin zoveel dingen gebeurd zijn en nog gaan gebeuren. Vader, en we mogen weten dat wij in uw hand zijn, iedere dag, ieder moment van de dag. En dat uw plan gaat naar een geweldig einde, als u alles in allen zal zijn, Vader. En dat zullen we vanavond ook zien, daar zijn we mee bezig. Met dat grote plan van u, wat u aan het uitwerken bent. En natuurlijk staat daarin centraal het offer wat de Zoon bracht op Golgotha, Vader. Vader, die gehoorzaamheid die hij had, daar hing aan dat kruis, aan dat vloekhout. En stierf, Vader, en opstond uit de dood. Vader, en dat heeft zo'n geweldige impuls gegeven aan uw plan. Dat is zo'n kantelpunt geweest in uw plan, Vader. Dat nu alles naar heerlijkheid toe gaat. Vader, en wij mogen vanavond bezig zijn met die woorden. Misschien wel in het huis van de pottenbakker. Wilt u ons ootmoedig maken, Vader, en blij in ons hart? Vader, wilt u een open hart geven vanavond, dat we mogen verstaan, Vader, de woorden die u tegen ons te zeggen heeft vanavond. Vader, en dat brengen we voor uw troon van genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, zoals ik al zei, wil ik met u gaan afdalen naar het huis van de pottenbakker. Eigenlijk zoals de profeet Jeremia dat moest doen. Jeremia kreeg van God de opdracht, kan je lezen in het Oude Testament, om af te dalen naar het huis van de pottenbakker. En Jeremia moest echt kijken in dat huis, wat daar gebeurde. Nou, zo wil ik met u vanavond vanuit de schrift kijken in dat huis van de pottenbakker. We gaan kijken naar de pottenbakker. We gaan kijken naar de vormloze klei. We gaan kijken hoe de pottenbakker op de draaitafel met zijn machtige handen een schitterende pot maakt. Nou, zo kreeg Jeremia onderwijs van God in het huis van de pottenbakker. En laten we eens kijken of wij vanavond vanuit de schrift ook door God onderwezen mogen worden in het huis van de pottenbakker. Als eerste moet ik zeggen, als we gaan nadenken vanavond over het huis van de pottenbakker, dan moet u niet in eerste instantie denken aan het woonhuis van de pottenbakker. Misschien is het in Nederland wel zo dat er pottenbakkers zijn die hun werkplaats in hun woonhuis hebben, dat weet ik niet, misschien is dat zo. Maar als we vanavond denken aan het huis van de pottenbakker, dan zou u in eerste plaats moeten denken aan zijn werkplaats. De werkplaats waar hij zijn vak uitoefent, zijn beroep uitoefent. He, dus als we nadenken over het huis van de pottenbakker, moet u nadenken, moeten we gaan denken over de werkplaats waarin de pottenbakker zijn vakmanschap toont. Dat moeten we onthouden. De werkplaats waarin de pottenbakker zijn vakmanschap toont. Nou, laten we nou maar eens kijken in Jeremia hoe die woorden het huis van de pottenbakker gebruikt wordt. Dat staat in Jeremia 18. En u kunt de sheets kunt u volgen, hè? Dat is precies hetzelfde wat u gepakt heeft. daar komen de woorden in voor. En ik ga het lezen met u, vers 1 tot 12. Er staat het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Er staat, maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker, en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat, met leem in de hand van de pottenbakker. Dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des Heren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord des Heren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmede ik had gezegd hun te zullen weldoen. Nu dan, zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, zo zegt de Heere, zie, ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan. Bekeert u toch een ieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel. Toch zij zeggen, het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen. Wat in de eerste plaats opvalt als we dit lezen, dat is in vers 2. Er staat dat Jeremia moest afdalen naar het huis van de pottenbakker. Jeremia moest lichamelijk afdalen om te komen bij het huis van de pottenbakker. Misschien lag dat huis, die werkplaats, wel in een vallei. Dat zou natuurlijk logisch zijn, omdat klei vind je meestal in een vallei. En misschien was Jeremia wel op een heuvel en moest hij naar beneden stappen om daar te komen. Hij moest lichamelijk afdalen. Weet je dat daar een prachtig geestelijk beeld achter zit? Want in feite moest Jeremia niet alleen lichamelijk afdalen, maar om de woorden te verstaan die God tot hem te spreken had, over zijn volk, het volk van Israël, moest Jeremia ook eigenlijk geestelijk afdalen. Jeremia moest zich verootmoedigen voor God, zodat God aan hem kon leren. Wat betreft de toekomst van zijn volk. Je kan op diverse plaatsen in de schrift kan je lezen dat God de hoogmoedige wederstaat en de nederige, de ootmoedige, schenkt God genade. Evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudste. 1 Petrus 5 vers 5. Omgort u allen, jegens elkander, met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederige, de ootmoedige, geeft hij genade. God geeft de ootmoedige genade. Openbaart zijn wil. Openbaart zijn plan. Stel nou eens voor dat God aan hoogmoedige mensen zijn plan openbaart. Nou, wat gebeurt er dan? Zo'n hoogmoedig iemand zou dan zijn plan vertellen. En die zou dan zeggen van, ja, kijk mij nou, hè, ik ben nou zo geweldig. En ik ben zo geweldig voor God. En God openbaart aan mij zijn plan. Omdat ik zo geweldig ben. Ik ben zo succesvol. En dan wijst de vinger naar zichzelf. Want hij is zo geweldig. Als God zijn plan openbaart aan ootmoedige mensen, dan gaat een ootmoedig mens gaat zijn plan vertellen. Maar dan gaat de vinger niet naar hemzelf wijzen. Maar de vinger wijst alleen maar naar God. God die alle eer, alle heerlijkheid en alle glorie krijgt. Dat gebeurt er als God zijn plan openbaart aan ootmoedige mensen. Dan wordt God centraal gesteld en niet de mens. Is dit niet een les, een eerste les voor ons allemaal vanavond? Zouden we niet, net zoals Jeremia, vanavond met z'n allen niet geestelijk moeten afdalen, ons moeten verootmoedigen voor God, zodat God door ons de lessen kan leren over hemzelf vanuit de schrift. En dat God ons bekend kan maken hoe hij handelt in zijn plan van tijdperken. Zouden we niet onze eigen wijsheid en kennis en misschien eigen verbeelding, zelfverbeelding opzij moeten zetten. En de kennis en wijsheid alleen moeten zoeken bij de bron van alle wijsheid. Dat is God de Vader zelf. Misschien wel op de plaats vanavond die hij aanwijst in het huis van de pottenbakker. We hebben daarnet die 12 versen gelezen in Jeremia. En als je dat leest, dan lijkt het gewoon een hele eenvoudige gebeurtenis wat daar gebeurde. Jeremia kreeg de opdracht om af te dalen, moest kijken in dat huis van de pottenbakker. En God leerde hem de lessen over zijn volk. Maar als je goed gaat kijken naar de versen, als je dat weer opnieuw gaat lezen, dan zijn er eigenlijk hele opmerkelijke dingen aan de hand te vertellen over de pottenbakker zelf. Je zou eigenlijk 3 lessen uit dat verhaal kunnen leren over de pottenbakker zelf. En dat zijn deze 3 dingen. Wat valt op aan de pottenbakker in dat verhaal? Nou, punt 1. We zien als we dat verhaal lezen dat de pottenbakker repareert de mislukte pot niet. Hè, want wat zien we? De pottenbakker maakt uit de klei een pot. Hij ziet er iets aan. Hij vernietigt de pot onder zijn handen weer tot de vormloze klei en maakt weer een andere pot eruit. Wat ook opvallend is, is punt 2, dat het mislukte voorwerp, de mislukte pot, wordt vernield onder de handen, in de handen van de pottenbakker zelf. Dat kan je ook lezen in die verse. Het is de pottenbakker die de mislukte pot vernielt. En weet je wat opmerkelijk is? Dat als je dat leest, gaat God zich op een gegeven moment zichzelf vergelijken met die pottenbakker. God zegt, ik ben die pottenbakker. En de mislukte pot, dat is het volk van Israël. Kijk maar, dat staat in, dat hebben we net gelezen in vers 6. Jeremia 18 vers 6. Daar zegt God, zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? Luidt het woord des Heren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. God gaat zichzelf vergelijken als die pottenbakker. God zegt, ik ben die pottenbakker. En de mislukte pot is het volk van Israël, is het huis van Israël. Dus hieruit kan je een derde les ook trekken over de pottenbakker. En dat is punt 3. Dat de pottenbakker heeft alleen het recht en de macht om te doen met het klei, maar ook met de pot, zoals hij dat wil. De pottenbakker heeft alleen het recht en de macht om te doen met het klei en met de pot, zoals hij dat wil. En ik denk dat in het geval van Jeremia, dat die andere pot die gemaakt werd door de pottenbakker, dat die pot veel gelijkenis toonde met de eerste pot. Want het gaat natuurlijk over het volk van Israël. Het gaat natuurlijk ook over de toekomst van Israël. En we weten dat de toekomst van Israël zal zijn dat ze samen met Christus zullen regeren in dat komende koninkrijk. In de komende eon. In de vierde eon. En dan zal er niet sprake zijn van een nieuwe schepping, maar van een wedergeboorte van het volk van Israël. Ze zullen dan samen met Christus regeren in de nabije toekomst, en ik denk dat het zeer nabij is, in die vierde eon. En dan zullen eigenlijk de beloften die God gedaan had aan het volk in de woestijn, zullen herbevestigd worden. Nou, daar spreekt die andere pot van, hè? Jeremia 18 vers 4 zegt, mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. He, hier zie je dat heel duidelijk, dat de pottenbakker alleen het recht en de macht heeft om te doen met een pot, zoals hij dat wil, met die pot van Israël, zoals hij dat wil. En straks in dat duizendjarig rijk, dan zal die die pot, die andere pot die hij maakte, volledig tot zijn recht komen. Dat volk van Israël zal hersteld worden. De beloften die God gegeven had in de woestijn zullen herbevestigd worden. En dan zal dit gelden, hè, wat staat in 1 Petrus 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dit gaat gebeuren, hè, straks in de komende eon. Als Israël hersteld wordt, wedergeboren, en zij in dat koninkrijk een koninklijk priesterschap zullen zijn, samen met Christus regeren. Nou, wat hebben we, als we dat nou even herhalen allemaal, wat we tot nu toe gezien hebben, dan hebben we eigenlijk al best al aardig wat geleerd vanavond. We hebben gezien in dat verhaal van Jeremia dat God zichzelf vergelijkt als de pottenbakker. Ik ben de pottenbakker, zegt God. Ten tweede hebben we gezegd dat als je gaat nadenken over het huis van de pottenbakker, moet je denken aan de werkplaats waar de pottenbakker zijn vakmanschap toont. Als derde punt hebben we gezien dat Jeremia moest lichamelijk afdalen. Maar moeten wij niet allemaal geestelijk afdalen vanavond? Ons verootmoedigen voor God? En als vierde punt hebben we gezien dat God als de goddelijke pottenbakker heeft alleen de recht en het macht en de macht om te doen met het klei en de pot zoals hij dat wil. God doet met het volk van Israël, met die pot van Israël, zoals hij dat wil. En met de volkeren rondom, zoals hij dat wil. Gaan we het huis van de pottenbakker trekken in een bredere betekenis, dan is het huis van de pottenbakker de aarde waarop de mensen wonen. Het huis van de pottenbakker is de aarde waarop de mensheid woont. De aarde is eigenlijk al eonenlang de werkplaats van God, waarop hij zijn vakmanschap toont. God heeft de aarde gemaakt als podium, waar God al eonenlang zijn vakmanschap aan het tonen is. He, en u zult in de loop van de avond wel merken waarom ik dat zo zeg. De aarde. De aarde is eigenlijk maar een stofdeeltje in dat grote oneindige universum. Als je gaat nadenken over de verhouding van de aarde en het universum, ja, dat is niet mogelijk. Dat oneindige grote universum en dat kleine stofdeeltje wat de aarde heet. He, als je gaat zeggen dat God de aarde en het universum geschapen heeft, dat zou bijvoorbeeld hetzelfde zijn als je zou zeggen dat God een regendruppel en de oceaan geschapen heeft. Of een zandkorrel en de Sahara. He, als je gaat nadenken over de verhouding van aarde en het universum, dan valt de aarde totaal in het niet. En toch heeft God de aarde gemaakt tot zijn werkplaats, waarin hij al eonenlang zijn vakmanschap aan het tonen is. De aarde is een podium geworden. Hoe moet je dat dan zien, hè? Nou, denk aan een groot toneelstuk. Denk aan een theater waarin een groot toneelstuk wordt opgevoerd. Het podium is de aarde. De acteurs die dat toneelstuk spelen zijn de mensen. En het wordt opgevoerd in 5 partituren, in 5 eonen. En God is de grote regisseur. En in het midden van de derde partituur, in het derde stuk, staat een kruis. Het kruis van Christus. En zien we dat de Zoon opstaat uit de dood. Nou, zo zou je dat kunnen zien. Dat de aarde is de werkplaats van God geworden, waar het grootste gedeelte van zijn plan afspeelt. Dan zijn we nu gekomen bij vraag 2. Wie moeten dan afdalen naar het huis van de pottenbakker? Wie moeten dan afdalen? Wie zouden moeten afdalen naar de werkplaats van God om te kijken naar zijn vakmanschap en om daaruit te leren? Dat zijn 3 groepen. Wie moeten afdalen naar het huis van de pottenbakker? Dat is natuurlijk ten eerste Jeremia. He, daar zijn we al mee bezig geweest. Die moest afdalen naar dat letterlijke huis, naar die letterlijke werkplaats. Maar als je zegt dat het huis van de pottenbakker, als je dat gaat bekijken in een bredere betekenis, als je zegt dat dat de aarde is waar God zijn vakmanschap toont, dan moet eigenlijk ieder mens afdalen naar het huis van de pottenbakker, de mensheid. En dan is er ook nog een derde groep, die eigenlijk ook zou moeten afdalen naar het huis van de pottenbakker, naar de aarde. Dat zijn de hemelingen. De hemelingen die moeten afdalen om te kijken hoe God aan het handelen is met de mensheid hier op aarde. En daaruit kunnen de hemelingen ook weer dingen leren wat betreft hun toekomst, hoe God gaat handelen met hun. Nou, deze drie groepen ga ik ook in het kort met u bekijken. Jeremia heel kort, want daar hebben we al wat over gelezen. De mensheid iets langer. En dan de hemelingen, dat is de derde groep die we gaan bekijken. Gaan we eerst kijken naar Jeremia. Jeremia kreeg van God de opdracht om af te dalen. Hebben we net gelezen in Jeremia 18. Nou, als je gaat lezen hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19 van Jeremia, dan kan je lezen dat God moest handelen tegen zijn volk. God moest handelen. Waarom moest God handelen tegen zijn volk? Dat staat in Jeremia 19 vers 15. Dat is de reden dat God moest handelen. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik breng over deze stad en al haar steden al de rampspoed die ik tegen haar heb uitgesproken. En hier komt de reden, omdat zij hun nek hebben verhard om niet naar mijn woorden te horen. Nou, wat was er gebeurd? God had profeten gestuurd. God had de profeet Jeremia gestuurd. Die hadden de woorden van God verteld aan het volk. En wat had het volk daarmee gedaan? Ze hadden hun nek verhard en ze hadden hun oren toegestopt. Ze hadden niet geluisterd naar de woorden van God. En daarom moest Jeremia afdalen naar dat huis van de pottenbakker. Omdat God ging leren aan Jeremia wat hij ging doen in de toekomst met dat volk. Rampspoed. God zou rampspoed brengen. Rampspoed over de inwoners van Juda en de inwoners van Jeruzalem. En we weten, als we verder lezen in het Oude Testament, dat die rampspoed ook gekomen is, hè, onder koning Nebukadnezar. Je kan op een gegeven moment lezen dat koning Nebukadnezar de inwoners van Juda en Jeruzalem weggevoerd heeft in ballingschap, in gevangenschap, naar Babylonië, naar de stad Babel. Nou, dat is even in het kort over dus Jeremia, die moest afdalen om de lessen van God te leren over de toekomst van zijn volk. Voordat we nou dat voorbeeld van Jeremia verlaten, wil ik nog even dit lezen met u. Jesaja 45. Dat gaat in feite, gaat dit verhaal ook over de pottenbakker. Er staat, wee hem die met zijn formeerder twist een scherf onder aarde scherven. Zou ook het leem tot zijn vormen zeggen, wat maakt gij? Of uw werk, hij heeft geen handen. Wee hem die tot zijn vader zegt, wat verwekt gij? En tot de vrouw, waarom hebt gij banen zweeën? Zo zegt de Heere, de heilige Israëls, en zijn formeerder. Vraagt mij naar de toekomstige dingen. Vertrouwt mij mijn zonen en het werk mijn handen toe. Nou, waarom lees ik dit met u? Het gaat mij eigenlijk alleen in deze tekst over het woordje formeerder. Dat ziet u in vers 9 staan en in vers 11 komt het terug. Als je nou gaat kijken in het Hebreeuws, is het woord voor formeerder precies hetzelfde als het woord van pottenbakker. Wat we kunnen lezen, wat we konden lezen in Jeremia 18. Dus hier staat dat God de formeerder is van Israël, van het heilige Israël. Met hetzelfde recht zou je kunnen zeggen dat God de pottenbakker is van het volk van Israël. God heeft die pot gemaakt, het volk van Israël, en God heeft alleen de recht en de macht om te doen met die pot, met dat volk van Israël, zoals hij dat wil. Dit moeten we even onthouden. Dat dus het woord voor formeerde en pottenbakker, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord. In feite is God natuurlijk de pottenbakker van elk mens. God is de pottenbakker van elk mens. En daarom zou eigenlijk ieder mens moeten afdalen naar het huis, naar de werkplaats van God. Om te kijken naar zijn vakmanschap. Waar kan je daarover iets meer lezen in de schrift? Nou, dat kan je niet lezen in het Oude Testament. Dat God de pottenbakker is van ieder mens. Maar dan kom je terecht in het Nieuwe Testament. Dan kom je terecht in een brief van de apostel Paulus. Dan kom je terecht in Romeinen 9. En dan zal je zien dat de apostel Paulus in Romeinen 9 ook de pottenbakker neemt als illustratie. Om een aantal lessen van God te leren aan ons. Een aantal lessen over God. En je kan ook merken dat ook de apostel Paulus tot de conclusie is gekomen dat God alleen de recht en de macht heeft om te doen met het klei en met de pot zoals hij dat wil. Laten we het maar even lezen, Romeinen 9 met elkaar. Romeinen 9. We zijn nu al bezig met die tweede groep, hè? Die tweede groep die ook moet afdalen naar de werkplaats van God, het huis van de pottenbakker. Dat is de mensheid. Eigenlijk moet ieder mens afdalen. Wat zegt de apostel? Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot de farao: daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij, dat gij God zou tegenspreken? En nou komt de passage van de pottenbakker. Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem? Om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? Nou, als we dit lezen, dan valt eigenlijk gelijk op dat datgene wat de apostel Paulus beschrijft hier over de pottenbakker anders is dan datgene wat Jeremia ziet. Wat ziet Jeremia? Jeremia ziet de pottenbakker, ziet dat hij een pot maakt. Er is iets aan die pot dat het een mislukte pot is. De pottenbakker vernietigt de pot onder zijn handen. En uit dezelfde klei wordt een andere pot gemaakt. Dat ziet Jeremia. Maar als we dit lezen van de apostel Paulus, dan zien we dat de pottenbakker niet één pot maakt uit de klei, maar dat de pottenbakker uit dezelfde klomp klei twee potten maakt. De pottenbakker maakt uit dezelfde klomp klei een pot tot eervol gebruik. En een pot tot oneervol gebruik. Vers 21. Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem? Om uit dezelfde, let op, hier staat dezelfde klomp, het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol. En het andere tot alledaags. Hè, dat leest u in uw MBG. Maar als je het Grieks volgt, dan staat er eervol en oneervol gebruik. Dus God maakt uit dezelfde klomp klei een pot tot eervol, een mens tot eervol en een mens tot oneervol gebruik. Kan God dat nou zomaar doen? Absoluut, zegt de apostel. Absoluut. Want God heeft de vrije beschikking over het leem. Het is God die alleen de rechten en de macht heeft om te doen met het klei zoals hij dat wil. God heeft de vrije beschikking om uit dezelfde klomp een mens te maken tot eervol gebruik en een mens tot oneervol gebruik. En we vinden in de schrift legio voorbeelden daarvan. Hè? Wat dacht u van Kaïn en Abel? Twee broers. De schrift zegt dat Abel een rechtvaardig mens was en Kaïn een moordenaar. Een pot tot eervol en tot oneervol gebruik. Wat dacht u van Jacob en Esau? De schrift zegt dat Jacob zou liefhebben en dat Esau gehaat zou worden. Hoe kan God hierin nou gerechtvaardigd worden in dit soort beslissingen? Dat hij potten maakt tot eervol en potten tot oneervol gebruikt. He, en van Jacob en Esau, tweelingbroers waren dat. Hoe dichter kan je het voorbeeld noemen, tweelingbroers. En van Jacob en Esau staat zelfs in Romeinen 9 dat voordat beide kinderen geboren waren, God al had bepaald dat hij Jacob zou liefhebben en dat Esau gehaat zou worden. De kinderen konden zich niet eens bewijzen in hun leven voor God, want God had het al bepaald van tevoren. Hoe kan God in dit soort beslissingen nou gerechtvaardigd worden? Mozes en de farao. God ontfermt zich over Mozes en God verhardt het hart van farao, zodat hij omkomt in de Schelfzee. Hoe kan God nou in dit soort beslissingen, in dit soort besluiten gerechtvaardigd worden? Dat hij als de pottenbakker potten maakt tot eervol en tot mensen maakt tot eervol en mensen tot oneervol gebruik. Heeft u daar een idee over? Hoe kan dat? Weet u, het vakmanschap van God, dat hij potten maakt, mensen maakt tot eervol en oneervol gebruik, kan alleen maar gerechtvaardigd worden als je dat tegen het licht houdt van het einddoel van de pottenbakker. Want wat is het einddoel van de pottenbakker? Dat hij straks alles in allen zal zijn. En wat zal er dan gebeuren? Dan zal de pottenbakker een universum vol hebben van potten van alleen maar eervol gebruik. Want dan zal blijken dat zijn genade niet alleen genoeg was voor Abel, maar ook voor Kaïn. Dat zijn genade zal overvloeien, niet alleen in Jacob, maar ook in Esau. Dat zijn genade overvloedig zal zijn, niet alleen voor Mozes, maar ook voor de farao. En noem maar op, welk mens dan ook. Gods genade stijgt er helemaal bovenuit. Gods genade zal veel meer goed maken dan die potten van oneervol gebruik in hun leven, in hun tijdelijk leven, verloren hebben. Gods genade stijgt er bovenuit. God zal dan zijn. God zal dan wonen. Niet alleen in Abel, maar ook in Kaïn. God zal wonen niet alleen in Jacob, maar ook in Esau. Niet alleen in Mozes, maar ook in de farao. Als hij alles in allen zal zijn, dan zal er een universum vol zijn van potten van alleen maar eervol gebruik. Kijk, we zijn bezig met de lessen van de pottenbakker vanavond. En we mogen weten dat de grote pottenbakker God de Vader zelf straks alles in allen wordt. En er een universum vol zal zijn van alleen maar potten van eervol gebruik. Nou, in dat licht, als je dat bekijkt in dat licht, dan kan God erin gerechtvaardigd worden. Dat hij de macht en de recht heeft om zijn vakmanschap te tonen. Potten te maken tot eervol en oneervol werk. Laten we eens kijken naar de eerste pot die God ging maken. De eerste pot hier op aarde, de eerste mens, Adam. Laten we eens kijken, dat staat in Genesis 2 vers 7, hoe dat gebeurde. De eerste pot, Adam, gemaakt door de pottenbakker. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten. Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. En dan komt het. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen, nou, tot een levende ziel. Een mens met emoties en gevoelens. Nou, wat kunnen we leren uit vers 7? Er staat, toen formeerde de Heere God. He, en als je gaat lezen in het Oude Testament, moet je altijd heel goed opletten op de titels die gebruikt worden. Heere, he, Date zei dat natuurlijk in zijn afgelopen zondag. Heere, dat is I-E-U-W he, in het Hebreeuws. Dat is de ik ben, hij die was, die is en die komt. En God, Alueim, dat is God die aan het scheppen is door zijn onderschikker en onderschikkers. De Heere God de mens maakte uit de bovenste lagen van de aarde, blies de levensadem in zijn neus en toen werd de mens tot een levende ziel. En er staat in vers 7 dat de Heere God aan het formeren was, formeren, beelden. En we hebben er net gezien dat het woord voor formeerder hetzelfde is als pottenbakker. Eigenlijk God is eigenlijk de formeerder, de pottenbakker van alles. Maar Jacobs deel is niet als deze. Hij, God, is de formeerder, de pottenbakker van alles. En Israël is de stam van zijn erfenis. Heere der Heerscharen is zijn naam. God is de pottenbakker van alles. Is de formeerder van alles. En we zien in Genesis 2 vers 7 dat hij de eerste mens aan het formeren is. En dan krijgen we eigenlijk een inkijkje in zijn werkplaats. Hè? We zien nu eigenlijk het vakmanschap van God. We zien dus dat God uit de bovenste lagen van de aarde, uit de klei van de aarde, op zijn draaitafel de eerste mens aan het formeren is als een pottenbakker. En dan de adem, levensadem, blaast in zijn neus. En dan wordt de mens tot een levende ziel. En dat heeft een doel, dat het daar staat. Dat een mens een levende ziel werd. Een mens met gevoelens en emoties. Dat heeft een doel, dat God de mens tot een levende ziel maakt. Want als je gaat kijken in Genesis 1, vers 27... dan kan je ook dat verhaal lezen dat God de eerste mens schept. Maar dan lezen we wat anders. Laten we dat ook even lezen met elkaar. Hier komen we bij hetzelfde verhaal. En dat is een stukje daarvoor staat het. Maar daar lezen we iets anders. Daar lezen we. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over de gevogelde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus we leren hier dat God, niet Heere God, maar God de mens schept in zijn beeld en gelijkenis. En in Genesis 2 vers 7 kunnen we lezen dat God de eerste mens formeert tot een levende ziel. Het lijkt net of deze twee teksten met elkaar in tegenspraak zijn. Hier kan je lezen dat God de eerste mens schept in zijn beeld en gelijkenis. Een eindje verder, in Genesis 2 vers 7, kunnen we lezen dat God de eerste mens formeert tot een levende ziel. Het lijkt net of die twee teksten met elkaar in tegenspraak, maar dat is niet zo. De schrift is niet met elkaar in tegenspraak. Nee, deze teksten vullen elkaar aan. Want deze teksten zeggen ieder apart, belichten ieder apart een ander aspect van God en van de eerste mens. Die elkaar aanvullen. Laten we eens kijken of we dat kunnen vinden. Nou, hier zien we dus dat God de eerste mens schept in zijn beeld en gelijkenis. En dan zien we dat gelijk daarna die eerste mens heerschappij krijgt over de lagere schepping, over het dierenrijk. Dus kennelijk is het zo dat als God een schepsel maakt in zijn beeld en gelijkenis, er een bepaalde heerschappij aan gekoppeld zit. En dat weten we maar al te goed, hè? Want wij leden van het lichaam van Christus zullen ook straks die heersende functie krijgen te midden van de hemelingen. Nou, hier krijgt de eerste mens, krijgt gelijk heerschappij van God, mag heersen over de lagere schepping. Wat jij? God schept de eerste mens en die eerste mens krijgt heerschappij over de lagere schepping, over de dieren op de aarde. En ik zei er net al dat als God een schepsel schept in zijn beeld en gelijkenis, daar aan gekoppeld zit een bepaalde heerschappij. God heeft dus die eerste mens nodig in zijn plan van tijdperken. Want wat was er gebeurd? God had nu een mens geschapen, waarin duizenden jaren later, in diezelfde vorm, de Zoon van God kon komen als mens. En zich als mens kon weggeven aan het kruis, om een verloren schepping terug te brengen aan Gods vaderhart. Dat was het beeld wat God hier had, toen hij de eerste mens schiep in zijn beeld en gelijkenis. Nu had God een vorm geschapen, een mens geschapen, in zijn beeld en gelijkenis, waarin de Zoon van God kon komen. Duizenden jaren later, om zich als mens weg te geven aan het kruis, om die verloren schepping terug te brengen aan Gods vaderhart. Maar God had ook besloten dat die eerste mens die hij schiep in zijn beeld en gelijkenis, dat die eerste mens nooit in de toekomst mocht roemen in zichzelf. God had ook besloten dat die eerste mens in de toekomst nooit mocht roemen in zichzelf. Ieder mens moet namelijk tot het inzicht komen dat zij slechts een pot is gemaakt in de handen van de goddelijke pottenbakker. En dat is ook de reden dat in feite ieder mens moet afdalen naar de werkplaats van God, naar het huis van de pottenbakker. Omdat ieder mens moet tot dat inzicht komen dat ze slechts een pot is in de handen gemaakt door de goddelijke pottenbakker. Ieder mens moet afdalen naar dat huis van de pottenbakker om de lessen van God te leren van ootmoedigheid en onderschikking. En dat is dan ook de reden waarom in Genesis 2 vers 7 staat dat God de mens tot een levende ziel maakte. God maakte de mens tot een levende ziel met emoties en gevoelens. Opdat die levende ziel, die mens, beschadigd kon worden door zonde. En sterveling kon worden. God had in die eerste mens al die elementen gelegd die zouden toegeven aan verleiding. Zodat die eerste mens door zonde beschadigd kon worden en sterveling kon worden. En dat stervelingschap kon doorgeven aan ieder mens. Hoe zat dat ook alweer, hè? Romeinen 5, vers 12. Er staat, daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Door Adam, hè? En door de zonde de dood. God had tegen Adam gezegd, je zult stervende stervend zijn. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Ieder mens is gestorven na Adam. Er is er geen één blijven leven. Waarop? Omdat, in het Grieks staat er veel meer waarop, allen gezondigd hebben. Adam. In die eerste mens Adam had God al die elementen gemaakt dat hij moest toegeven aan de verleiding. Dat hij werd beschadigd door zonde en dat Adam een sterveling werd. En dat stervelingschap heeft hij doorgegeven tot alle mensen. zodat alle mensen in feite zondaar zijn. En we hebben afgelopen zondag al gehoord, hè, dat God het probleem van de zonde heeft opgelost aan het kruis. Hè. Een fantastische predikatie was dat van Taten. Nou, dat is het doel dat God die eerste mens maakte tot een levende ziel. God maakte de eerste mens uit de bovenste lagen van de aarde tot een levende ziel. Om de zielsheid van de mens, de oude mensheid, te beschadigen, te vernietigen aan het kruis. Om plaats te maken voor de nieuwe schepping, de nieuwe mensheid. En net zoals een pottenbakker een pot maakt, er iets aan ziet, het vernietigt in zijn handen en weer een andere pot maakt. Nou, zo moet er eerst die zielse mens komen, om daarna plaats te maken voor de geestelijke mens, voor de nieuwe schepping. Waar staat dat ook alweer? 1 Korinthe 15, oh ja. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. Hebben we net gelezen, Genesis 2 vers 7. De laatste Adam, een levendmakende geest. Toch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielse. En daarna het geestelijke. Nou, eerst moet de zielse mens komen, eerst moest Adam komen, een levende ziel. En wij moeten dat natuurlijk ook hebben. Wij moeten ook die levende zielen zijn. Om daarna plaats te maken voor de nieuwe schepping. Voor de geestelijke mens. En dat is ook een Bijbels principe. Hè? Dus dat eerst het onvolkomene, het minst gezegende komt. Om daarna plaats te maken voor het volkomene. Het meest gezegende. Hè, wat dacht u van de eerste Adam? De eerste mens die geschapen werd. Moest eerst komen. Hoofd van de oude mensheid. Om daarna plaats te maken voor de laatste Adam. Christus Jezus onze Heer. Hoofd van de nieuwe mensheid. Wat dacht u van Jacob? Weer het voorbeeld van Jacob. Hè? Jacob moest in zijn leven eerst Jacob zijn. Om daarna plaats te maken voor het volkomene, voor Israël. Saul, de koning van het volk, moest eerst komen en zijn functie vervullen. Om daarna plaats te maken voor de man naar Gods hart, David. Wat dacht u van Saulus van Tarsus, de ijveraar voor de wet, een moordenaar, moest eerst komen en zijn functie vervullen. Om daarna plaats te maken op de weg naar Damascus voor de apostel van Christus Jezus, Paulus. Nou, God maakte die eerste mens uit de bovenste lagen van de aarde. En de eerste mens wordt tot een levende ziel. En God had die elementen in de mens al gelegd. Dat hij moest toegeven aan de verleiding van de tegenstander. En die zielse mens moest beschadigd worden door zonde. God had dat allemaal van tevoren bedacht. Sterveling worden en hoofd worden van de oude mensheid. En we weten dat 2000 jaar geleden die oude mensheid, tezamen met Christus aan dat kruis, voor God weggedaan is. De zoon stierf en God wekte hem op uit de dood. En we mogen nu weten dat God naar ons kijkt als een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn onder het hoofd geplaatst van het hoofd van de nieuwe mensheid, de Zoon. Christus Jezus onze Heer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Nou, God deed dit natuurlijk allemaal met een plan wat hij erachter had. God maakte die eerste mens tot een levende ziel. En God had al die nieuwe schepping in het oog, wat moest komen. De zoon van God die moest sterven aan het kruis. De oude mensheid die ook gestorven is aan dat kruis. Vernietigd is aan dat kruis. Om plaats te maken voor de nieuwe schepping. Waar straks ieder schepsel deel van mag uitmaken. Nou, laten we hier even pauzeren. Dan gaan we over 10, 15 minuten door met de laatste groep, de hemelingen, die moeten afdalen. We zijn bezig met vraag 2, hè, nog steeds. We zijn bezig met de vraag, wie moeten dan afdalen naar de werkplaats van God, om te kijken naar het vakmanschap van God, hoe hij bezig is in zijn plan van tijdperken. We hebben kunnen lezen over Jeremia. Die moest afdalen naar die letterlijke werkplaats om te leren van God over zijn volk. de toekomst van zijn volk. We hebben gekeken naar de mensheid. Het geluid stoort nog wel erg, maar ik weet niet waar het aan ligt. We hebben gekeken naar de mensheid die moet afdalen naar de werkplaats van God. Hè, om de lessen van God te leren van ootmoedigheid en onderschikking. Hè, om te leren dat ieder mens een pot is in de handen van de goddelijke pottenbakker. En dat hij het recht en de macht heeft om te doen met iedere pot zoals hij dat wil. En dan is er nog een derde groep die moet afdalen. Die eigenlijk zou af moeten dalen naar de werkplaats van God. En dat zijn de hemelingen. In feite moeten de hemelingen afdalen naar het huis van de pottenbakker. En ik dacht dat het goed was. Hè, dat ze, de hemelingen, dat zijn die krachten en machten die zijn te midden van de hemelingen. En ik dacht dat het goed was vanavond om nou eerst eens even die groep van hemelingen te benoemen. Wie zijn dan die hemelingen waar de schrift over spreekt? Nou, je kan er iets over lezen in Efeze 6 over die hemelingen. Er staat, voorts, zegt de apostel Paulus, voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Kennelijk is het dus zo dat er, naast dat er mensen zijn op aarde, er allerlei krachten en machten zijn, soevereiniteiten en autoriteiten. Dus er is daar een hele hiërarchie van hemelingen. Die zijn in de hemelse gewesten, nee, te midden van de hemelingen. Nou, en we weten dat het boze deel daarvan, dus de boze machten en krachten, staan direct onder leiding van Satan, van de tegenstander. He, je kan daar wat over lezen in vers 11, he, de verleidingen van de tegenstander. Die staan onder leiding van Satan. We weten ook tevens uit Job 38... weten we, kunnen we lezen in het Oude Testament, dat toen God de aarde formeerde, staat er, toen God de aarde formeerde, hij was toen ook bezig, hè, als pottenbakker, hij formeerde de aarde, en daarom is het vak van de pottenbakker eigenlijk het oudste ambacht in het universum, want God is de pottenbakker. Dat toen God de aarde formeerde, er al hemelingen waren, zonen Gods, die God werk daarom loofde en prijsde. Dus we weten dat de hemelingen er al eerder waren dan de mensen. En al de hemelingen zouden eigenlijk moeten afdalen naar de werkplaats van God, om te leren van God over zijn vakmanschap, hoe hij werkt in zijn plan van tijdperken. Al die hemelingen zouden moeten afdalen naar het huis van de pottenbakker, om onderwezen te worden door God, hoe God handelt met de mensheid. Want als de hemelingen daarnaar kijken, hoe God handelt met de mensheid, dan zegt dat ook iets over hun toekomst. Zullen we dadelijk naar kijken. Het is opnieuw de apostel Paulus die ons daarover een hint geeft in de schrift. In 1 Korinthe 4 vers 9. Daar zegt de apostel, want het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoende. Want wij zijn een schouwspel, hè? In het Grieks staat daar een theater. We zijn een theater geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Hè, dus de apostel zegt dat hij en zijn medewerkers, de apostelen, een theater geworden zijn. Een theater voor engelen, voor mensen, voor hemelingen. Hoe moet je dat zien? Nou, denk weer even aan dat grote toneelstuk. Dat grote toneelstuk met een podium wat de aarde is.
dat grote toneelstuk wat gespeeld wordt door de mensen, de acteurs, in 5 eonen, in 5 partituren. God is de grote regisseur. En wie zit op de tribune te kijken? Dat zijn de hemelingen. Die kijken naar het podium en die kijken hoe de mensen dat grote plan van tijdperken aan het uitvoeren zijn. En de hemelingen zouden in principe moeten afdalen naar de werkplaats van God. Om te kijken naar dat podium. Hoe God handelt met de mensheid. U moet niet vergeten dat voordat de mensheid geschapen werd, er al een nederwerping was geweest. Een nederwerping van de wereld. Dat kan je lezen in vers 2 van Genesis 1. Wat gebeurde er? God schiep de aarde in orde en licht. En de aarde werd getroffen door een enorm watergericht. Wat de aarde veranderde in chaos en hulde in duisternis. En er staat dan in vers 3 van Genesis 1. En Gods geest vibreerde over de water. God gaat scheiding maken tussen licht en donker. Tussen aarde en water. Nou, de fysieke wanorde die toen ontstond op de aarde, toonde ook aan de wanorde die er geweest moest zijn, te midden van de hemelingen. Er waren hemelingen die zich verzetten tegen het hoofdschap van Christus en rebelleerden tegen God en daardoor ver verwijderd kwamen te staan van God, de boze machten en krachten. Wat we kunnen lezen in Efeze 6, die ver verwijderd kwamen te staan van God. En die hemelingen konden in zichzelf niet terugkeren naar God. Konden in zichzelf geen verzoening bewerken met God. En God moest de stap zetten tot verzoening. En wat gebeurt er? God verlegt hun aandacht naar de aarde. Naar de werkplaats van God. Want alleen als de hemelingen kijken naar de aarde, hoe God aan het handelen is met de mensheid, kunnen de hemelingen onderwezen worden door God. Hoe hij handelt met de mensheid. En daaruit kunnen ze leren wat ook hun toekomst gaat worden. Door te kijken naar hoe God zijn vakmanschap toont hier op aarde met de mensheid. Het is altijd moeilijk als je als hooggeplaatste in een organisatie moet leren van iemand die lager geplaatst is. Als je directeur bent van een bedrijf en er komt een medewerker die jou even de les gaat lezen. Nou, dat is altijd heel moeilijk, hè, als directeur. Eigenlijk is dat aan de hand met de hemelingen. De hemelingen moeten eigenlijk zichzelf vernederen, zichzelf ootmoedigen, zich vernederen en afdalen naar de aarde, om naar de lagere schepping, de aarde, de mensheid, om onderwezen te worden door God, hoe God handelt met de mensheid. En dat handelen van God met de mensheid omvatte natuurlijk het ter dood brengen van de Zoon van God aan het kruis. Hij die de eerstgeborene was van de ganse schepping, hing daar aan het kruis. Hij van wiens hoofdschap de hemelingen dat betwisten, hing aan dat kruis. En de hemelingen hebben nooit kunnen denken dat juist dat offer wat de Zoon van God bracht, uiteindelijk de verzoening zou worden tussen God en elk schepsel. Colossenzen 1 vers 20, hè? Daar denken we dan over. Colossenzen 1 vers 20 spreekt over het bloed van het kruis. Hè, dat spreekt over de vernedering, het lijden van de Zoon van God aan het kruis. En wat heeft dat uitgewerkt? Dat heeft uitgewerkt dat de vrede hersteld is tussen God en elk schepsel. En op basis van die vrede zal straks God wederzijds verzoend zijn met elk schepsel. Met elk mens, maar ook met elke hemeling. Laten we het even lezen, hè, met elkaar. Colossenzen 1 vers 20. Ik wil mijn Bijbel pakken, maar dit is de bedoeling. Dat zijn die machtige woorden, hè, in vers 20. En door hem, door de Zoon van Gods liefde, vrede gemaakt hebben door het bloed van zijn kruis. Alle dingen weder met zich te verzoenen door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Door het bloed van het kruis is er een wederzijdse verzoening tot stand gebracht. Uiteindelijk tussen God en elk schepsel. Wat zouden die hemelingen niet gedacht hebben toen de Zoon daar hing aan het kruis? Hij die de eer en de heerlijkheid had als eerstgeborene van de ganse schepping, hing daar aan het kruis als een misdadiger. Hij die zei dat hij het licht van de wereld was, werd overgegeven aan de machten van de duisternis. En God wist natuurlijk het doel wat erachter zat. God wist natuurlijk dat hij, de geslagen redder, zijn eigen zoon, kon opwekken uit de dood. De hemelingen wisten dat niet. God wist dat hij de geslagen redder kon opwekken uit de dood, zodat zijn zoon niet alleen de eerstgeborene van de ganse schepping zou worden, maar ook de eerstgeborene uit de dood. En daardoor in alles de eerste geworden is. Dat was het plan van God wat erachter zat. We zijn bezig met de lessen die de hemelingen moeten leren door het kijken naar de aarde. Kijken wat er gebeurt, hoe God handelt met de mensheid. Wat zullen de hemelingen niet gedacht hebben toen daar de Zoon van God hing aan het kruis, wat volkomen tegengesteld was aan alle eer en heerlijkheid die hij had als eerstgeborene van de ganse schepping. Want daar hing hij als misdadiger aan het kruis, tussen de misdadigers. Hij die zijn heerlijkheid aflegde en mens werd en gehoorzaam werd tot de dood van het kruis. En God wist welk doel erachter zat. Door zijn offer en door zijn opstanding. Is God verzoend met elk schepsel. En zal uiteindelijk wederzijds verzoend zijn met elk schepsel op de aarde en elk schepsel in de hemel. Fantastisch is dat, hè? Fantastisch. Colossenzen 1, vers 20. Nou, wat zullen de hemelingen niet gedacht hebben toen God, een ijveraar voor de wet, een moordenaar, op de weg naar Damascus greep en hem veranderde in een apostel van Christus Jezus. Juist die apostel, de apostel Paulus, heeft in zijn brieven al die geheimenissen klaargelegd, die ook gaat over de hemelingen. Een groot deel van die geheimenis gaat ook over hun. Wat zullen de hemelingen daar niet van gedacht hebben? En Efeze 3 vers 10 zegt het ook, hè? Daar staat opdat nu door de Ecclesia, door u en door mij, door ons, opdat nu door de Ecclesia aan de soevereiniteiten en autoriteiten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. In overeenstemming met het plan van God van eonen, wat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. De hemelingen moeten afdalen naar de aarde om te luisteren naar wat wij te zeggen hebben over Gods plan van tijdperken. En ze kunnen leren van ons, ook wat betreft hun toekomst, wat God gaat doen met hun. Uiteindelijk zal hij wederzijds verzoend zijn met elk schepsel. Fantastisch, hè? En wat zullen de hemelingen zich verwonderen als ze doorgaan krijgen dan God, dat Gods genade zal reiken tot de uiterste hoeken van de aarde. En ieder mens zal bereiken. Nee, wat zullen zij zich verwonderen als ze doorgaan krijgen dat Gods genade zal reiken tot de uiterste hoeken van het universum. En genoeg zal zijn voor elke hemeling. Wat zullen zij zich enorm verwonderen als zij zien dat de ergste vijand van God door Gods genade en liefde veranderd zal worden in een vriend van God. Dat zijn de lessen die de hemelingen moeten leren. Die God de hemelingen moet onderwijzen door zijn vakmanschap, hoe hij te werk gaat met de mensheid. En daardoor leren ze de hemelingen over hun eigen toekomst. Wat hun te wachten staat. Nou, ik ga nu de avond afronden. En weet u, Als je nadenkt over klei. Klei is eigenlijk onmachtig in de handen van de pottenbakker. Maar als de pottenbakker uit de klei een prachtige pot maakt, dan kan hij die pot gebruiken. Voor alles waarvoor hij hem wil gebruiken, die pot. De pot is bruikbaar geworden. Nou, eigenlijk zijn de mensen, de mensheid, ook onmachtig in de handen van de goddelijke pottenbakker. Maar als de goddelijke pottenbakker een mens gaat gebruiken in zijn plan, dan wordt een mens bruikbaar. Bruikbaar in zijn plan van tijdperken. Omdat ieder mens gemaakt is door de pottenbakker uit dezelfde klomp klei en gemaakt is in zijn handen tot eervol of tot oneervol werk. We komen allemaal uit dezelfde klei. We zijn allemaal gemaakt door zijn handen. Kan je zeggen dat geen mens hier op aarde die geleefd heeft, die nu leeft of gaat leven, te vergeefs geboren of te vergeefs gestorven is. Niemand. Niemand is te vergeefs geboren en niemand is te vergeefs gestorven. Want elk gestorven mens zal op Gods tijd opgewekt worden, hersteld worden en deel uitmaken van de nieuwe schepping. Geweldig is dat, hè? Geweldig is dat. Dat we dat mogen weten. Niemand in deze wereld is te vergeefs gekomen op deze wereld. Ieder mens past in dat plan van de grote pottenbakker. Hij zal ieder mens opwekken, herstellen en deel laten uitmaken van de nieuwe schepping. Misschien is er één grote les die we vanavond mee kunnen nemen. Wat we kunnen leren in het huis van de pottenbakker. En dat is misschien dit. Dat er is geen schepsel hier op aarde en geen schepsel in de hemel die door God tot stand is gebracht alleen maar voor zichzelf. Kunt u dat begrijpen? Er is geen schepsel hier op aarde of in de hemel wat tot God tot stand is gebracht alleen maar voor zichzelf. Elk schepsel wat God tot stand heeft gebracht in de hemel en op aarde is door God tot stand gebracht opdat dat schepsel in de toekomst zal zijn tot eer en verheerlijking van God de Vader zelf. Want wat gaat er gebeuren straks? Dit. Als God alles in allen zal zijn, en dat hebben we net al bekeken, dan zal hij een universum vol hebben met potten van eervol werk. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zal God in iedere pot eer, heerlijkheid en vreugde vinden voor hemzelf. Omdat hij zal wonen in iedere pot. Maar er zal ook een wisselwerking zijn. Want dan zal ook iedere pot vreugde vinden in de pottenbakker. Als hij alles in allen zal zijn. En dat zal geweldig zijn. Want dan zal er een universum vol zijn van potten van eervol werk. En dan zal God werkelijk niet alleen de Vader zijn van onze Heer Jezus Christus. Maar de God en Vader van iedere pot. Van ieder schepsel. Nou, is dat niet een geweldig evangelie? En kan je daardoor niet gewoon leven hier op aarde als je dat voor ogen houdt? Ik dacht, dit is een mooi plaatje om te eindigen. Ziet u al die fantastische potten die de pottenbakker heeft gemaakt? Nou, dat zal straks zo zijn als God alles in allen zal zijn. Heerlijk moment zal dat zijn. Tot zover dit onderwerp van de pottenbakker.